zijn er vragen?
Is Boeddha begonnen met mediteren? Of was het ervoor ook al?
Nee, dat is... dat gaat terug in de schaduw van de tijd. Boeddha heeft, zoals u waarschijnlijk weet, heeft dus geconfronteerd met zijn wanhoop over de vergankelijkheid, over de ziekte, over dood, over het leven was onduldbaar geworden. Heeft hij proberen op de traditionele, klassieke manier van de yogi, heeft yoga gaan doen, heeft verschillende meesters bezocht en heeft, zegt de traditie, dus was eigenlijk, heeft de meditatie geleerd bij verschillende yogis. En was daar zeer bekwaam in. Zodat hij heel vlug bovennatuurlijke krachten bemachtigde. De beroemde siddhis. Hij kon in de toekomst kijken, hij kon zijn vorige leven zien. Nou, hij kon bij wijze van spreken astraal rijden, hij kon uitreden, hij kon... maar hij was niet gelukkig. Al die prachtige paranormale gaven, die nogal eens verward worden met echte spiritualiteit, hè, die hebben hem niet eigenlijk bevrijd van de terreur van de vergankelijkheid. En, dat, hij wordt dan ook afgebeeld in die iconografie als een graadmager yogi, die dagenlang zonder eten kon, extreem vasten, kon extreem. En zegt de traditie, de yogis waren zo verguld met hem, dat ze zeiden, blijf bij mij, jij bent mijn navolger, jij bent... En hij valt gezegd, nee. Het is niet voldoende, niet genoeg. Dus al die ascese, die verloochening, proberen het aardse te ontkennen en te transcenderen, wat erg in die hindoeïstische spiritualiteit zit. Hè? Dus natuurlijk, het hindoeïsme weet ook hoor dat Atman Brahman is. Hè? Er zitten al die dingen zitten er eigenlijk al in, maar hebben dat toch nog altijd erg dualistisch. Je moest als het ware... het lichaam en het tijdelijke en het materiële, het stoffelijke overstijgen naar een. Hè? En de Boeddha heeft altijd, dat is het genie van zulke grote, van zulke mensen, religieuze mensen, die heeft altijd gedacht, dat klopt niet, dat is het niet. Want ik blijf de wortel van mijn oerdroefheid, die kan ik niet uitroeien. En dan is hij de weg gegaan, zegt de traditie, van de meditatie. Niet meer de weg van de ascese, van de extreme. Hij is dan gaan eten, de beroemde... Hij is zelfs melk gaan drinken, wat afschuwelijk, hè. Dierlijk voedsel tot u nemen. Dat is voor alle yogi, hè. Hij heeft dus dingen gedaan die, waar alle extreme yogis... hij is van een vrouw nog wel, hè. Heeft hij melk aanvaard en gedronken. En, hè, misschien was hij wel onrein. Hè. Al die dingen heeft hij dus... Hij heeft dus de weg van het midden gegaan. Niet meer extreem. Ook niet natuurlijk ongelooflijk toegefelijk zijn aan u. Maar het is de weg van het midden. Met zorg voor uw lichaam. Zorg voor alle niveaus van uw menselijk bestaan. En dat is natuurlijk een heel grote... verandering van dat ascetisch, monastiek ideaal naar acceptatie en van wat is. En dan is hij in meditatie gegaan en dan zijn die beroemde wachten hè, die u kent, hè, al die beproevingen die u nog eens heeft doorstaan, hè, al die, dat hij inderdaad op een 8 december, hè, als de morgenster, als Venus, om de horizon verscheen. En dan brak de sluier en dan wist hij. Was hij ontwaakt? Was hij Boeddha? En de vraag is dan, wat wist hij dan? Want alle oorzaken, en dat is erg belangrijk, hè, waar hij de ascese was ingedreven, dus vergankelijkheid, dood, ouderdom, ziekte, hè, dementie, noem maar al alle dingen waar wij allemaal mee geconfronteerd worden. Als hij dus verlicht was, bleef dat allemaal zo. Mensen stierven nog, er waren nog... pestepidemieën, er waren nog ouderdom, er was nog... alles bleef zoals het was. Wat heeft de Boeddha gezien? Wat heeft hij ervaren? En dat is natuurlijk niet interessant wat de Boeddha ervaren heeft. Wat kun jij ervaren in jouw situatie geconfronteerd met ja, de onvermijdelijke tragiek en catastrofe van het leven? Want die is onvermijdelijk. Geliefden zullen sterven. Eenzaamheid zal, je zult verraad in je leven tegenkomen van vrienden die je betrouwde. En allerlei dingen die hè, alle mensen hebben dat meegemaakt. Hè. Verbeelden dat in het lijden van Jezus deze tijd. Maar het is algemeen menselijk. Je zult collega's tegenkomen die jou jouw plaats niet gunnen. Je zult, weet ik wat, noem maar op, problemen krijgen met kinderen en kleinkinderen die je niet wilt. En, hè, en die je niet kunt verhelpen en allerlei dingen. Dat hoort bij het leven. Waar gaat het om? Maar goed, dat is even dus, de methodisch is niet uitgevonden. Meditatie was al een methode en waarschijnlijk zijn er ook mensen die door de meditatie voor de Boeddha dat hebben bereikt. Waarschijnlijk wel, dat weet je niet, maar ik mag. Hè. Maar je heeft dus, dat is altijd het leuke, je heeft een traditie aan hè, in, en heeft die als het ware een draai gegeven. En ik denk, dat is mijn opinie, maar die is mijn opinie hoor, dat alle religieuze genieën dat hebben gedaan. Jezus was Jood. En die heeft er een draai aan gegeven. Ik ben. En die heeft er een draai aan gegeven. Niet de Torah. Niet de uiterlijke. Maar mens zijn. Dat bewijzen van spreken, dat kunt je ook zo lezen. De mens is de openbaring, niet de schrift. Denken wij wel, nee, weet je, er zijn allerlei mensen die dan zo aan die religie die als geneesmiddel aan de mensheid is gegeven, die uiteindelijk weer een nieuwe kwaal wordt. Een nieuwe vervreemding, een nieuwe terreur, een nieuwe... En dan zijn er mensen die er een draai aan geven.
Nou. Ja. U zei, waar gaat het om?
Juist. Ja, daar gaat het om. Hè? Dus jij moet zelf die poort doorgaan. Mijn antwoord is van nul en geen allerlei waarden voor u. Dus dat is ook het eigene van het genie van de Boeddha, wat noemt men het nobele zwijgen. Op alle vragen van is de ziel onsterfelijk, is er leven na de dood, is, bestaat God... Waarom heeft de Boeddha altijd gezwegen? Niet omdat hij, maar dat is zo, dat zijn allemaal opinies, dat zijn allemaal mijn formuleringen. En ze moeten helpend, helend zijn. Jij moet daar een antwoord op vinden. En ik kan voor u niet eten. Ik kan voor jou niet naar het toilet gaan. Ik kan voor jou niet dat zien waar het om gaat. En dat is natuurlijk een belangrijk iets. Want dit zeggende is alle religieuze rituelen, religieuze symbolen, ook de leraar-leerling verhouding wordt heel relatief. Snapt u dat? En dat is goed, er zijn altijd mensen die iets kunnen vertellen hè, waar je op vastloopt, omdat ze de weg gegaan hebben, omdat ze de berg bestegen hebben. Maar jij moet zelf de berg bestijgen en dat kan niemand voor jou doen. Hè. Zoiets, dat is altijd het eerste. Op jou komt het aan. Jij. En als u wat in de esoterie ingewijd bent, weet u dat is altijd de eerste inwijding. Hè. Op jou komt het aan. In de vrijmetselarij, als mensen de eerste inwijding, dan is het, alle broeders wijzen dan met hun, naar jou, jij, jij moet het doen. Als jij het niet doet, dan, hè? Wie moet het dan doen? En zo is dat in vele esoterische, dat niet meer geholpen door vreemde kracht, maar door de eigen zielenkracht, bij wijze van spreken. Weg van de vervreemding, hè. Weg van alle projecties die ons verzwakken. Denk aan Feuerbach, hè, aan de grote kritiek op de filosofie van op de religie. Wij projecteren en geven aan dat transcendente de kracht, terwijl we dan onszelf verzwakken. En wij mogen dat zien in een ander perspectief. Iets over de Boeddha, ja.
Is die vergankelijkheid een terreur?
Nou, nee. Het kan een verlossing zijn. Alleen, hoe kijkt jij met je bewustzijn? Voor de meeste mensen is dat misschien wel een dreiging en een angst van wat, hè? Nee, natuurlijk niet. Want zo manifesteert het zich, dat is de aard van de dingen. Maar voor veel mensen, hè, is dat een soort terreur. Hè? En zoals Kabat-Zinn dat zei, hè, kunnen wij de volle catastrofen beleven. Hè? Living full catastrophe living, heeft hij mijn boek geschreven. Kunt je dat aan? Kunt je er inderdaad rustig... Kun je het leven aan? Hm? Met al zijn merkwaardige dingen. En dan toch nog glimlachen en barmhartig zijn naar alle lijden en dingen. En, ja. Dat is geen terreur. Dat is al een oordeel.
Wallen.
Natuurlijk zeg ik dat. Omdat ik probeer te beschrijven hoe dat normale situatie van de Boeddha en van ons bewustzijn dikwijls is. Ik ben bang voor dementie, ik ben bang voor oud te worden, ik ben bang voor eenzaamheid, ik ben bang voor de zinloosheid, voor het isolement, ik ben bang om helemaal alleen te komen, om eruit te gaan. Al die angsten, hè, die normaal zijn. Nog een vraag? Daaraan aansluitend, ik had gisteren Koan 5 gedaan, vandaag zou ik Koan 6 doen van de Binyalu. Ik ga eerst een gedicht van Rilke voorlezen in vertaling uiteraard. Heb geduld met het onopgeloste in het hart en probeer de vragen zelf lief te hebben als gesloten ruimtes. Als boeken geschreven in een zeer onbekende taal. Wanneer men die vragen leeft, leeft men misschien geleidelijk, zonder het te merken, op een ongewone dag binnen het antwoord. Ik vind dit een schitterend gedicht om wat. Komans om wat levens, onopgeloste levensvragen die paradoxaal zijn. Leef het probleem. Dan leef je op den duur ongemerkt het antwoord. Als een gesloten ruimte, niet van dat zou zo niet mogen zijn. Want het is zo. Ik kan het nog een keer lezen. Heb geduld met het onopgeloste in het hart. En probeer de vragen zelf lief te hebben als gesloten ruimtes. Dat is wat wij doen met onze koan-training, van proberen blijf in die spanning, blijf in dat absurde. En dan komt er uit een andere laag. Hè? En probeer de vragen zelf lief te hebben als gesloten ruimtes. Als boeken geschreven in een zeer onbekende taal. Wanneer men die vragen leeft, leeft men misschien geleidelijk zonder het te merken op een ongewone dag binnen het antwoord. Nou. Koan 6 van de Ichikaroku, de Binyalu, is helemaal over dit thema natuurlijk, want alle koma's gaan over dat thema. Oemon onderrichtte zijn toehoorders en zei, ik vraag u niet naar de dagen voor de 15e van de maand, Maar hoe zijn de dagen na de 15e? Kom, doe een uitspraak over deze dagen. Niemand antwoordde. Hij zelf antwoordde in hun plaats. Elke dag is een goede dag. Elke dag is een goede dag. Ik heb die Koan ook van zijn leven in mijn training gepresenteerd aan de leraar. Maar ik moet zeggen, na 40 jaar of na 45 jaar zitten, dat kan ik nog niet altijd realiseren. Elke dag is een goede dag. Wat een geweldige Koan. Wat een geweldig... Elke dag is een goede dag. Ik ga me eerst even verder een beetje in de context zetten en dan naar de kern van de koan. Elke dag is een goede dag. Als u dat zou meenemen over van deze sessie, dat is meer dan genoeg. Oemon is een heel belangrijke grote zenmeester. Degene die wat de zen-traditie kennen, kennen Oemon uiteraard. Het was de manier waarop hij dus tot inzicht gekomen is, is zeer merkwaardig, typisch zen. Niet dat wij dat moeten doen, want wij moeten op een andere manier. Maar in die context, in die cultuur, iedere keer als die bij zijn leraar, Bokoshu, op Doksan ging, dan greep de leraar hem bij zijn kraag en zei, zeg het, zeg het. En dan kon hij niks zeggen en dan werd hij buiten gegooid en deed de leraar de deur dicht. Bam. Tot op een zeker moment komt hij weer binnen en... Hij denkt, hij heeft nu echt veel gezeten, hij is overtuigd, nu kan ik het zeggen. En komt binnen, de meester grijpt hem bij de kladden en zegt, zeg het! En hij schiet weer zo dat en hij gooit hem buiten, doet de deur dicht en zijn been zit tussen de deur. En dan roept hij, ah! En toen was heel de kosmos alleen maar, ah! Alleen maar, ah! Een heel merkwaardig verhaal. Maar begrijpen wie het begrijpen kan. Alleen maar. Ah, de pijn was voor hem de deur naar dat. Ah. Nu de koan zelf. Ik vraag u niet naar de eerste 15 dagen van de maand. U moet weten, een mysterieuze manier van uitdrukken. In de Japan en in alle culturen waren vroeger een maand was een maanmaand. En dus de 15e dag is de dag van de volle maan. Het toppunt. En zoals in veel culturen, in veel niet-schriftculturen, wat wij dan primitieve cultuur noemen, ten onrechte, maar is de volle maan nog altijd een dag van feest. En dan wordt er niet geslapen, men danst een hele nacht in Afrika, men roffelt en ook in zen, in de zen-traditie, ik heb ook wel eens een volle maanfeest in Japan meegemaakt. Dan is er eerst een tofu en weet ik wat. En is er een banket en daarna zit men de nacht om te vieren van dat het volle licht. En de maan, altijd het symbool van de verlichting. Prachtig, de maan die door de wolken breekt. Wauw. Dus er is een weg naar de volheid van uw kracht, de volheid van uw potentie. En dat kunt je op alle niveaus, dat is fysiek zo, men groeit, men bloeit en men komt op een zeker moment is op het toppunt en dan, na de 15e, wat gebeurt er dan? Dan vermindert het licht van de maan. En dat, dan is een teken van afname. En dan zijn we in ons thema van de vergankelijkheid. Wat dan? Er is een groei en bloei en er is een achteruitgang. En dat is op alle gebieden. Dat is fysiek zo, dat is mentaal zo. Men schrijft je beste boek niet op 80 of 90 jaar. Dat is niet zo. Maar intellectueel gaan we ook achteruit. En creatief, al dingen, de beste schilderijen worden niet gemaakt. Gewoonlijk niet als je 90 bent. Dat is niet zo. Er is altijd een afname van mentaal en... Hoe dan? Hoe zijn die dagen? Als je 77 bent, hoe zijn die dagen? Als je 98 bent. En dan zegt de meester, elke dag is een goede dag. En dat is nogal een koman hoor. Een onbegrip en een denkte dat je als je mediteert, dat je alleen maar geluk zou kennen. Of alleen maar voorspoed, dat is natuurlijk niet zo. Het leven blijft met... Die stroom van emoties die door jouw bewustzijn gaat, blijft voortdurend veranderen. Er zijn positieve inhouden, emotionele inhouden, er zijn negatieve inhouden, er zijn neutrale inhouden van het bewustzijn. Emotioneel neutrale en emotioneel pijnlijke. Die stroom die blijft. Op dat niveau, als ik u zeg, probeer de inhoud van uw bewustzijn gewaar te zijn, hè, een negatief gevoel is een negatief gevoel en een positief gevoel is een positief gevoel. Dat moeten we niet veranderen. We moeten er niet door gevangen worden. We moeten niet in die stroom. Hè? Het is het gewaar zijn van negatieve inhoud. Het gewaar zijn van, weet ik wat, van pijn, van verdriet, van afgunst, van noem maar op, alle emoties. Er is geen emotie die op zich slecht is. Emotie is altijd actie, reactie. Er is een reactie op stimuli van buiten, van binnen, van herinneringen, van weet ik wat, dat is een heel complex. Dat doet een gevoelskleur in ons bewustzijn. En wij kunnen van die gevoelskleur naar het stille witte licht in onze meditatie, en dat kent u allemaal natuurlijk. Kunt u dat laten en kunt u het laten en kunt u terug naar dat pure. Maar dat licht, die gekleurde inhoud, is op zich oké. Het gevangen worden door die inhoud, dat is ons probleem. In die zin is ons bewustzijn, onze geest, onze vijand. En is onze geest onze vriend, want die moet het oplossen. Begrijpt u? Een misverstand is, denk dat als je dus verlicht bent of weet ik wat, dat je geen tegenslagen niet meer, of geen pijn of geen verdriet niet meer zou hebben, of niet meer zou wenen als je moet wenen. Dat is niet aan de orde. Begrijp dat? Maar dat weet u allemaal natuurlijk. Maar deze koan gaat veel dieper. Het gaat niet alleen op onze emotionele, het gaat inderdaad om de dingen die ons soms, een dreun kunnen geven en helemaal onderuit halen. Hè. Ik zal het nooit vergeten, ik vind het moeilijk om het te vertellen, maar een vriendin van mij die dus een collega, leraar uit de Filipijnen, hè, Carmen Afable, die had deze koan gekregen van haar leraar, van Sister Elaine, van een leraar. En op die dag dat ze de koan kreeg, werd haar kind doodgereden in Manila. En ze heeft dat natuurlijk verteld ook, hè, hoe dat ze met die koan geworsteld heeft. Elke dag is een goede dag. En dat is niet zo vanuit iets kwaad komt iets goeds. Hè. Dat is nog een... Hè. Nee, de dood van een kind is zo'n ongelooflijke tragiek. Het kan huwelijken kapot maken, het kan niet. Hè. Het kan de andere kinderen, weet ik wat... tekort komen aan aandacht, aan affectie, omdat de ouders in het probleem... Van alles kan er gebeuren. En zij heeft er zo mee geworsteld, hè, om dat te proberen. Dus wat zegt die hoogverlichte leraar? Elke dag is een goede dag. Dat is niet van... Hè, dat is niet het, de dingen zijn zoals ze zijn. Daar is geen liefmoederen aan. Het leven kan soms u plotseling onderuit halen. Dus dit is echt, de oude Oemon heeft hier iets ongelooflijk moeilijk, maar ook iets heel belangrijk gezegd. Kunnen wij inderdaad naar daar, hè, kunnen wij met dat verdriet accepterend, met de rouw accepterend, toch contact houden met dat pure onveranderlijke ruimte van het bewustzijn waar die dingen in gebeuren. Waar de dingen komen en gaan, in die ruimte waar geen komen en gaan is. Ik moet zeggen, ik vind het een moest alleen de Zendezeko aan hem geven, dat zou genoeg zijn. En ik vind het zijn opgave om elke dag, dit is het nu, dit. En niet wat het zou moeten zijn, wat ik denk dat zou moeten zijn en dat zou moeten veranderen. En hè, als mijn partner nu meer begrip, nee, dit is het, dit. Elke dag is een goede dag. Wauw. Waar zit je dan, als je dat vanuit je hart kunt zeggen? Elke dag is een goede dag. Waar worden wij toe uitgenodigd? Op welk niveau worden wij uitgenodigd om inderdaad dat van ganser harte te kunnen zeggen? Het is altijd gevaarlijk hè, om voorbeelden, maar die zijn er natuurlijk, hè, van mensen die dat inderdaad hebben beleefd in verschrikkelijke omstandigheden. Hè. Ik denk aan, nou ja, toevallig omdat ik dat nog geen vers in het geheugen heb, als vorig jaar was het zeker dat we in China waren. Hè, als we Suyung bezocht hebben, zijn klooster, die inderdaad op 114-jarige leeftijd in elkaar getrapt werd, bloedend op de betonvloer werd gelegd, hè, ribben gebroken, 114 jaar, we zien een oude zenmeester. Hè. En die geen klacht heeft geuit. En niemand wou, want de autoriteiten waren zo ermee bekommerd van, doe een aanklacht tegen uw beulen. Nee. Dat is natuurlijk heel extreem. Hm? Elke dag is een goede dag. Dit is het. Die woede, die razernij, die verdwazing van die mensen die verdwaasd zijn. Dat, hè, dus ja, natuurlijk zijn die gevangen in hun wanen, in hun, hè, in hun destructie. Verschrikkelijk. Maar ik doe geen aanklacht. Goh. Elke dag een goede dag. We gaan nu verder met Doksan, hè? Vandaag zal Annemarie.